Een week lang was het één groot drugs- en tekenfilmfestijn, totdat ik een uur geleden borgtocht moest betalen om mijn tante Shirin uit de gevangenis van Espen te halen, omdat ze gearresteerd was voor poging tot prostitutie. Vanaf de achterbank van de witte SUV-taxi die over de hobbelige, besneeuwde wegen walste, stak ze haar hoofd uit het raam om mijn vragen te ontwijken. Uiteindelijk draaide ze zich met rode, levendige wangen om en riep in het Persisch dat ik me met mijn eigen zaken moest bemoeien. Fuzuli nakon. Terug in ons hotel beende tante Shirin in haar dijlaarzen met torenhoge hakken door de gang van de tweede verdieping. Ze liep 3E zo voorbij. Geen zin in Houmans kumbaya-gelul, Bita Joon. Lieve schat, ik slaap bij jou. Ik hield mijn keycard voor het slot en mijn deur klikte open. Een half uur later kwam ze in een grote witte hotelbadjas met een handdoek om haar hoofd mijn badkamer uit. De stoom uit de deuropening rook naar zoete chemicaliën. Shirin deed de handdoek af en schudde haar haren los. Ze plofte op haar buik op het grote bed, boven op het wolkachtige dekbed. We hadden mijn kamer tot Club 3M omgedoopt. Ik, haar zoon Mo en alle eikels van kinderen van de vrienden van onze ouders. Ze hadden mijn kamer niet tot de feestkamer uitgeroepen omdat ik zo'n gangmaker was, maar eerder het tegenovergestelde. Na mams overlijden vorig jaar hadden we deze vakantie overgeslagen en zou ik zonder een duwtje in de feeststemming komen? Onze familie en vrienden vlogen al 11 jaar op rij, sinds 1994, vanuit New York, LA en Houston naar Aspen, alsof 1979 en de Iraanse revolutie nooit hadden plaatsgevonden. Alsof we nog steeds de belangrijkste families in Iran waren, nazaten van grootse oude geslachten, ook al waren we in Amerika en kon het niemand wat schelen. De plaatselijke bevolking haatte ons. Niet openlijk, maar ze haatten ons wel. Ik beelde me hen in zoals die Pace Picani-reclame. Cowboys die get a rope mompelden als ze ons zagen, geheel in het zwart, terwijl we bij een familiezaakje voor $1000 aan caviar en champagne kochten. Bita, Jon, geef me eens een Fiji en een Marlboro Light. Tante Shirin draaide haar hoofd opzij en vlijde haar wangen tegen het witte kussen. Ze stak haar hand op en kneep in de lucht. Doe braaf wat je tante zegt. Ja hoor, zei ik met een zucht. Voor 1979 had tante Shirin in Iran chauffeurs en bedienden gehad. Ze had een keer zonder een grijntje zelfreflectie tegen me gezegd. Bita, zelfs de chauffeurs zeiden dat de koning van de troon gestoten moest worden. Ze reden me naar de demonstraties. Ze haten de Pahlavis bijna net zoveel als ik. Haar volle, donkere haar wapperde uit over het witte beddengoed als gemorste inkt over een vel papier. Ze had er een puinhoop van gemaakt en ik haatte haar en hield ook van haar. Ik pakte een koel blauw flesje uit de minibar en haalde een sigaret uit het pakje in mijn gewatteerde skijack, deed de sigaret tussen mijn lippen en stak hem aan met een lucifer uit het doosje van de Caribou Club. Het gouden gewei van het sterke dier stak met relief uit het zwarte karton. Dit was de club waar mijn tante vanwege die poging tot prostitutie was gearresteerd. Ik zoog hard aan de sigaret en wachtte tot de askegel rood gloeide voordat ik de sigaret aan Shirin gaf. Alsjeblieft, zei ik, terwijl ik de eerste rook uitblies. Brave meid, zei tante Shirin. Ze bracht hem naar haar lippen en haar donkerrode nagels glinsterden. Ze wierp een blik op het nachtkastje als om te zeggen, zet het water daar maar neer. Dus dat deed ik.